Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Mijn gast, die ik spreek in de open studio op de vierde verdieping van boekhandel Scheltema, is literair vertaler Rokus Hofstede. Rokus Hofstede vertaalde bijna het gehele oeuvre van Michon. Een oeuvre dat bescheiden is in omvang, maar groot in zijn intensiteit. Ik nodigde hem uit voor een gesprek over een specifiek deel van dat oeuvre, de schildersbiografieën. Het is een wat provisorisch gesprek, omdat Hofstede zich niet heeft kunnen voorbereiden. Zijn werk als literair vertaler heeft hem inmiddels alweer naar andere werelden, zoals die van Charles Ferdinand Ramus geleid, van wie Hofstede eerder al De grote angst in de bergen vertaalde. Maar Michon is een schrijver die Hofstede aan het hart gaat. Reden waarom hij toch instemt met dit gesprek. Vandaag spreek ik met literair vertaler Rokus Hofstede. Zijn naam bent u eerder al tegengekomen wellicht. Hij is onder andere ook de vertaler samen met zijn goede vriend Martin de Haan van Marcel Proust. Dat was ook de reden waarom ik hem ooit uitnodigde voor een gesprek over Proust. Ik had die cyclus net gelezen en dat viel dan net samen ook met de uitgave van dat boek. En toen stelde ik na dat gesprek Rokus de vraag dat als hij nog een keer een mooi onderwerp had, dat ik dan altijd geïnteresseerd was. En toen stelde je meteen voor, Rokus, misschien is het interessant om het over Pierre Michon te hebben. En Michon ben ik gaan lezen, een Franse romancier. Hij schrijft voornamelijk wat kortere romans, novelles.
Hij zou zich trouwens, als ik even mag onderbreken, ja. Robert, Michon zou zich absoluut niet herkennen in de omschrijving romancier. Want een roman is een bepaald format waar hij zich in zijn eigen proza altijd verre van heeft gehouden. Wat er nog het meest in de buurt van een roman komt, is een tekst uit de jaren 90, La Grande Beune, vertaald als De Hengelaars van Castelnau. Maar dat project is onvoltooid gebleven. De eerste drie hoofdstukken zijn gepubliceerd. En dat kan je nog geen roman noemen, want er is eigenlijk nauwelijks verhaallijn. De roman had moeten beginnen op het moment dat de tekst afbreekt. Dan hadden er verwikkelingen moeten plaatsvinden. Een moord of een verraad of een dramatische intrige. En dat is nou net wat je heel weinig bij Michon aantreft. Je vindt eigenlijk meer tableaus die hij schrijft, die hij probeert op te roepen. En het is een heel beeldende manier van schrijven, veel meer dan een echte verhalende manier van schrijven. En daarom vond ik het zo leuk dat jij mij benaderd hebt met de vraag of we het konden hebben over Michon in relatie tot de schilderkunst. Want dat is eigenlijk een geweldig goede invalshoek, omdat je daaraan kunt zien dat er tussen het schrijven, tussen de wereld van het woord en de wereld van het beeld, helemaal niet zo'n drastisch verschil is als wij gewend zijn te denken. Michon schrijft, heeft veel over schilders geschreven en heeft ook zelf een heel beeldende manier gevonden om te schrijven. En je ziet dat die beelden die hij zelf oproept in zijn, die evocaties die hij oproept in zijn proza, dat die ook vaak een soort picturale dimensie lijkt te krijgen.
Waar ik toch ook heel vaak aan moet denken is dat het voorgedragen wordt. Ik lees iets wat voorgedragen wordt. Mm-hmm. En dus dat het woord ook een noodzaak kent om mij als lezer te overtuigen. Mm. Er zit iets oraals in.
Ja, 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 ja.
In zijn schrift.
Ja. Ja, een hele grote spanningsboog tussen alle eruditie die erin verwerkt is, maar en somme, eigenlijk bijna clandestien, en een hele losse, spreektalige toon die hij erin weet te leggen. Die tegenstelling maakt zijn tekst enorm spannend en rijk, vind ik zelf. Ja. Het is
En ook dat contrast tussen die alledaagsheid, bij tijden boersheid van taal, maar ook van personages, in combinatie met een bijzonder rijk vocabulaire.
Ja, je hebt die spanning inderdaad ook in een soort verticale zin. Hij benadrukt graag alles wat groezelig en smoezelig is. En ook de lagere lusten van zijn schilders zijn geen halfgoden die streven naar het hogere. Ze zijn eigenlijk eerzuchtig en ze worden gedreven door heel aardse verlangens. Maar bijna ondanks zichzelf komt het voor dat ze iets maken dat groter is dan zij. En dat kan dan de kunst zijn in haar, of het schilderij zijn in zijn beste vorm.
Ja, en dat geldt dan voor onbekende meesters of bijkans onbekende meesters, tenzij je Vasari goed gelezen hebt. Hmm. Maar het gaat ook over grote meesters. Er is ook een verhaal dat gaat over Van Gogh en een van zijn modellen. En Van Gogh is dan voor dat model, die eigenlijk de hoofdpersonage is, nog een onbekende kunstenaar. En wordt hij ooit een bekende kunstenaar? Hij krijgt de wereld, wordt hij ooit geraakt door dezelfde overtuiging die de kunstenaar van zichzelf had? Want dat speelt een beetje in dat verhaal. Maar voordat we op specifieke verhalen ingaan, er liggen hier op tafel verschillende boeken. Eén boek is van iemand anders, dat is Giorgio Vasari. De meesteraanprijzer van Michelangelo, zou je kunnen zeggen. Want hij heeft de levens beschreven van de opkomst, wat hij zelf als eerste gemunt heeft van wat de Renaissance zou moeten zijn. Van Duccio, Giotto. En dat culmineert dan voor Vasari in het werk van Michelangelo. Hij was tijdgenoot van Michelangelo, jonger. Want hij leefde volledig in die 16e eeuw. En heeft ook geschreven over Piero della Francesca. En dat raakt dan een van de verhalen die jij ook vertaald hebt.
We zullen even voor de goede...
Daar is zo dadelijk meer over, maar ik wil eventjes teruggaan, heel praktisch. Er is ooit het moment geweest dat jij Michon tegenkwam, zijn werk tegenkwam. Weet je nog wat jij voor het eerst van hem las?
Ja, ik weet dat nog heel goed. Ik heb in het kleine Gartmanplantsoen Rimbaud le Fils gelezen. Theo Sontrop, toen directeur van de Arbeiderspers, uitgever van de Arbeiderspers, had mij gevraagd of ik belangstelling had om die tekst over Rimbaud te vertalen. De AP had toen al een boekje over Roulin uitgegeven. Niet in mijn vertaling, in de vertaling van iemand anders.
En dat is het verhaal van Joseph Roulin, dat ook in het Nederlands zo vertaald is.
Ja, dat is in de eerste keer vertaald als De Postbode van Van Gogh. De Franse titel was Vie de Joseph Roulin. Ja. Maar om voor de hand liggende commerciële redenen had men de naam Van Gogh in de titel geïntroduceerd. Dat was het Van Gogh-jaar, meen ik, 1991.
En je introduceert een onbekende Franse schrijver in de Nederlandse literaire wereld.
Ja. Die tekst over Van Gogh heb ik trouwens 8 jaar later opnieuw vertaald. Want de vertaalster die zich aan die tekst had gewaagd, had zich er ook min of meer aan vergrepen. Ze kon eigenlijk Michon niet bijbenen. En ja,
Michon is ook geen schrijver die gemakkelijk te vertalen is.
Nee, je moet wel een bepaalde bezieling daarin kunnen leggen.
Want je kunt de betekenis eruit halen, maar om die toon te vatten die hij aanslaat, dat lijkt me niet eenvoudig.
Ja, nou, ik weet nog heel goed dat ik dus Rimbaud le Fils las en dat ik dacht, wat is dit voor shit? Wat is dit? Ik begreep niet wat er gaande was. Ik dacht, ik kon niet zeggen dat ik het mooi vond, maar ik voelde dat er iets heel, heel sterks, dit is sterk spul, zo'n gevoel had ik. En pas later besefte ik dat het inderdaad een soort zeer bloemrijk en barok, maar ook zeer bezield proza was. En dat het heel mooi moest zijn om, als je in staat was om dat over te brengen in het Nederlands, wat zich eigenlijk a priori niet zo heel erg goed leent voor heel bloemrijk en barok proza. Nederlands heeft eerder een soort ingeschapen neiging tot soberheid en helderheid.
Maar dan heb je het niet over de taal, maar over de cultuur.
Ja, inderdaad. Meer over de cultuur. Maar Michon komt daardoor snel voor Nederlandse lezers over als een mooi schrijver, omdat hij dat retorische soms in zijn teksten, die lange zinnen, die zeldzame woorden. Maar als je er eenmaal in weet te raken, ja, dan is het, dan kan het heel bedwelmend en visionair werken, zijn teksten.
Ja. Ja. Die schilderslevens, die ben jij vervolgens allemaal gaan vertalen en meer.
Ja, ik heb bijna al het werk van Michon vertaald.
Er zijn grote hit, Vie minuscule,
Roemloze
levens.
Maar hij heeft maar een bescheiden oeuvre, zou je kunnen zeggen, voor iemand die al 30 jaar schrijft. En het zijn allemaal, het zijn dus geen romans, het zijn korte prozateksten. Hij noemt het zelf de vie, levens. Een beetje een middeleeuws genre dat hij nieuw heilige levens, dat hij weer nieuw leven heeft ingeblazen. En een typische Michon tekst is 20, 30 bladzijden lang. En probeert in die 20, 30 bladzijden een soort spanningsboog op te spannen, te bestrijken. En die bundel met schilderslevens, in het Nederlands meesters en knechten, maître et serviteur, die bestaat dus uit drie teksten rond van een dertigtal bladzijden elk, waarin je steeds een geconsacreerd schilder tegenkomt, maar in een absoluut niet-heroïsche fase van zijn leven of in een marginale rol.
Of een leven dat zich onttrekt aan de grootsheid die gerepresenteerd wordt. Mm. In het echt, in zoals wij dat kennen. Want dan heb ik het over, dat is Watteau, mm-hmm, de schilder. Jean-François, geloof ik, weet ik niet zeker. En deze Watteau, was toch een groot hofschilder. Mm-hmm. En wat Michon doet, is die geeft hem een schaduwoeuvre. Mm. En dat schaduwoeuvre, dat is het oeuvre van een getourmenteerde, maar ook een ronduit geile kunstenaar, die waarin het spel van macht en seks, mm, en kunst samenkomen in dat schaduwoeuvre. En dat schaduwoeuvre, zegt Michon eigenlijk, dat is het echte oeuvre.
Ja, nee, volgens mij,
dat is het echte werk.
Het pornografische oeuvre is eigenlijk, is het inderdaad wat je ziet doorschemeren in het, op al die bal champêtre, al die adellijke bijeenkomsten. Ja. Maar of het echte werk is, het is datgene wat het echte werk.
Maar als je het hebt, over het samenvallen van de kunstenaar met zijn werk, mm-hmm, wat ook ergens in een van die verhalen die zo aan bod komen, mm, wordt gedefinieerd als het meesterwerk. Mm-hmm. Dat is altijd dat kunstenaar en werk samenvallen. Dan is dat in dat pornografische werk het geval. En dat pornografische werk dat, mm, wij nooit hebben kunnen zien.
Ja.
En het is een fictief oeuvre in die zin.
Ja.
Maar dat wij nooit hebben kunnen zien omdat het vernietigd is.
Ja. Maar volgens mij zegt hij toch ook wel, we zouden het moeten opzoeken, zegt hij toch ook wel, het pornografische oeuvre drukt de obsessies van het individu Watteau uit, maar het is niet datgene wat verdient te overleven.
Maar tegelijkertijd wordt er heel geringschattend gesproken in relatie tot dat pornografische oeuvre, wordt er heel geringschattend gesproken over het oeuvre van Watteau, zoals, mm-hmm, wij dat nu kennen. Mm-hmm. En dat vond ik heel opvallend. Maar om eventjes overzicht te geven aan, mm-hmm, de luisteraar, want we we gaan erin en eruit nu en we raken wat verschillende zaken aan. Dus je hebt meesters en knechten vertaald. Dat bestaat uit drie verhalen. Verhalen over Goya, over Watteau en dus over Laurentino D'Angelo. En Laurentino D'Angelo, dat raakt Piero della Francesca.
Ja.
En ik moest toch opzoeken of deze Laurentino D'Angelo daadwerkelijk bestaan had. Mm-hmm. En dan kom ik terecht bij inderdaad Giorgio Vasari, die ik al even noemde. En waarempel Laurentino D'Angelo bestaat, heeft bestaan, was ook schilder en leerling van Piero. En zelfs de anekdotes die opgeroepen worden door Vasari, die vaak ook fictief zijn, die komen daarin terug.
Mm-hmm.
Je zegt al, zo'n levensbeschrijving, dat is een soort genre, zou je kunnen zeggen, dat Michon weer oppakt en nieuw leven inblaast. En bij Giorgio Vasari, de vite, de levens van de kunstenaars, dat zijn beschrijvingen van de levens van kunstenaars en van werk dat ook daadwerkelijk bestaat en bestaan heeft. Maar daar verzint hij allerlei zaken bij om zijn verhaal goed te doen uitkomen. En dat zou je kunnen zeggen zijn middeleeuwse aspecten van het biografische.
Mm-hmm.
Die meesters en knechten met die drie verhalen, Watteau, Goya, Piero en Laurentino D'Angelo en dus het leven van Joseph Roulin zijn heel gelukkig uitgegeven in één band. Mm-hmm. Het leven van Joseph Roulin, de postbode van Van Gogh dus. En dan is er ook nog verschenen dit allemaal bij Van Oorschot, de Hengelaars van Castelnau. Dat gaat indirecter, zou je kunnen zeggen, ook over schilderkunst, maar ook over het niet aanwezig zijn. Daar komen we ook nog wat over te spreken. En dan is er nog de Elf, Les Onze, van Pierre Michon. Wederom weer over een fictief schilderij, waarop de protagonisten van de terreur worden uitgebeeld. De Franse Revolutie.
Maar nu ook door een fictieve kunstenaar.
Ja.
Michon heeft een kunstenaar verzonnen die een soort geniale revolutionaire schilder zou zijn tijdens de Franse Revolutie. Er zijn wel schilders die ten tijde van de Franse Revolutie werk hebben gemaakt. David is de bekendste. Maar David was een heel schoolse, academische schilder. Marat Assassiné is een heel bekend werk van hem. En Michon heeft een veel visionairder een soort Tiepolo-achtige schilder willen toevoegen aan de kunstgeschiedenis. En dat is François-Élie Corentin. En Michon weet het spel met schijn en werkelijkheid zo ver door te voeren dat veel mensen die de Elf hebben gelezen in het Louvre op zoek gaan naar de zaal.
Want hij beschrijft ook daadwerkelijk de zaal en de wand zelfs waar het schilderij te vinden
doek,
is.
De Elf, ja, te vinden is. Ja.
Prachtig. Ja, ja. Over het oproepen en het tot leven brengen gesproken.
Ja.
Ja, dan zouden we misschien bij dat begin kunnen beginnen voor jou dan. Hè, en dat is dan die vertaling, hè, als we het over de schrijverslevens hebben dan.
Schilders.
Of de schilderslevens van het leven van Joseph Roulin.
Mm-hmm.
Daar komt heel veel naar voren wat we ook terugzien komen in andere verhalen. En nog eventjes, het feit dat hij die kleine levens beschrijft, of de levens van kunstenaars die nog niet volledig hun erkenning hebben gekregen die ze later kregen, bijvoorbeeld. Ik moet ook denken aan die stroming in de geschiedenis, in de geschiedschrijving van de micro-histoire, wordt het ook wel eens genoemd. En is dat er kleine figuren worden beschreven, maar die uit de historische archieven tevoorschijn komen en die dan weer helemaal tot leven worden gebracht. En een van die historici is Emmanuel Leroy Ladurie.
Mm-hmm.
Carlo Ginzburg heeft ook een molenaar uit Friuli tot leven gebracht op eenzelfde manier. En ik moest toch denken bij Michon aan die geschiedschrijvers ook.
Dat is ook die
Michon die schrijft 15 jaar later begint hij aan zijn oeuvre.
Mm-hmm. Namen opduiken uit het archief met een geboortedatum en een sterfdatum en daar dan een leven bij verzinnen. Dat is heel kort gezegd wel wat Michon nastreeft. Hij zegt ook, waarom zou je personages moeten verzinnen? Er zijn zoveel mensen die gestorven zijn, die wachten op wederopstanding, die wachten op een leven, op een levensbeschrijving. En hij noemt dan zelfs het beroemde scheermes van Ockham. Non est multiplicanda. Je moet het aantal entiteiten niet nodeloos vermeerderen. Dat is natuurlijk een soort boutade, maar hij zegt, al die mensen die anoniem vergeefs gestorven zijn, ze wachten misschien op een verhaal. Ze wachten er misschien op dat hun verhaal wordt verteld. Dus hij heeft een soort mededogen voor de namelozen uit de geschiedenis. En met die blik kijkt hij ook naar de beroemde namen. De halve goden, de heiligen, de kunstenaars die vaak gemythologiseerd worden tot een soort halfgoden en heiligen. En hij ziet ze hen ook als de naamlozen die ze ooit waren of die ze hadden kunnen blijven als het anders was gelopen, als ze niet boven zichzelf waren uitgegroeid in hun werk.
Zoals het geval is met Van Gogh.
Van Gogh,
die
ja.
bij leven weinig erkenning heeft gehad, maar die wel al heel snel werd gevierd door collega-kunstenaars, maar niet daarbuiten. Ja. En dat is dus het onderwerp van het verhaal, het leven van Joseph Roulin, indirect. Dat zwevende moment tussen de dood van de kunstenaar en de roem die hem volledig optilt.
Ja.
En ja, bovenmenselijk maakt inderdaad. Ja. Zelfs zo'n aardse schilder als Van Gogh.
Ja. Het is heel grappig dat dat verhaal over het leven van Joseph Roulin, waarvan je de belangrijkste feiten kunt opdiepen uit de correspondentie van Van Gogh, dat Michon dat verhaal een soort fictionele staartje geeft, omdat hij fantaseert dat Van Gogh een van de portretten van Roulin aan Roulin zelf, de postbode Roulin, cadeau doet.
Ja, want Van Gogh die heeft hem daadwerkelijk vaker geportretteerd. Ja.
En dat doek, dat portret van Roulin, dus in de keuken hangt van Roulin, ergens in Marseille, in een volksbuurt. En het grappige is dat er een tentoonstelling in Amerika was georganiseerd in de jaren 90, waarin een curator had geschreven dat de herkomst van een van die Roulin-portretten onduidelijk was en dat het waarschijnlijk ooit in de keuken van Roulin had gehangen. Dus de fictie die Michon had verzonnen rond dat schilderij gaat alweer deel uitmaken van de werkelijkheid.
Ja,
de kunsthistorici gaan ermee aan de haal. Maar dat is iets wat hij uit zijn duim gezogen heeft. Dat schilderij dat door een moderne Parijse kunstkenner en handelaar zou zijn opgekocht.
Ja, omdat het een geheimzinnig figuur, een mooie, moderne verschijning in dat eenvoudige leven van die Roulin. En wat mooi is ook, is dat je een soort wisselwerking krijgt tussen Michon, die Roulin beschrijft, en Roulin, die historisch personage was, maar tegelijkertijd ook een fictief personage is geworden, omdat hij ook, als het ware, is verzonnen door Van Gogh. Het is een portret, maar het is ook een kunstwerk. Dus dat kunstwerk, dat doet er het zijne mee. De kunstenaar doet er het zijne mee.
Mm-hmm. Ja, het verhaal begint heel mooi met een beschrijving van de verschillende portretten van Roulin. En hij verandert ook van doek naar doek. Eerst beschrijft hij hem als een soort Russische boer, een mujik. En ergens anders als mijn eigen opa. En dan ziet hij hem ook als een soort exotisch Oosters heerser met bloemen in zijn baard.
Ja,
en,
ja, ja, precies. Abakiris, wiens bloezemende baard één is met de bloemen van de hemel. Daar doet hij eerder denken aan een satraap met een grove vierkante Assyrierbaard. Maar al dat vergoten bloed is hij moe. Je voelt wel dat hij zijn wijd open ogen zou willen sluiten, ter ziele zou willen gaan, zich zou willen verliezen in al dat geel achter zijn rug. En op een ander portret staat hij wat dichter bij ons, houdt hij zijn lachen in. Het is mijn grootvader, het is een chouan, een postbeamte. Op een dag dat hij samen met de schilder wat te diep in het glaasje gekeken heeft. En dat gaat dan nog zo door. Dat is zo'n zin die verbonden is met puntkomma's.
Ja, ja, ja. Waar Michon een onmatig gebruik van maakt, de puntkomma's. Maar ja, dat is een conventie waar je als lezer wel vrij snel aan wendt.
Maar wat ook heel mooi is, omdat je die verwikkeling van het fictionele en het historische hebt, is dat Michon dat ook echt volledig omarmt. In die zin dat een zelfbeeld gepresenteerd krijgen van Joseph Roulin. Mm-hmm. En dat zelfbeeld dat er rijmt met zo'n satraap. Want hij beschouwt zichzelf ook, die kleine historische figuur, die beschouwt zichzelf ook als een prins.
Ja, hij is een alcoholicus en hij is een revolutionair. Hij heeft een soort republikeinse, socialistische fantasieën. In Frans is de verwijzing dan le grand soir. De vooravond van de revolutie is dat. Hij droomt van het moment dat het gewone volk revanche zal nemen.
En ja, die volk die verpletterd is in Parijs in 1870, 1871. Ja.
Dus le grand soir is het.
De grote vooravond tot de daadwerkelijke gebeurtenis die zich moet aandienen. Mm-hmm.
En dat is de revolutie. Hij maakt een aandoenlijk, een beetje pathetisch figuur van hem. Die ook door die socialistische sympathieën en dat alcoholisme een beetje een sloeber is. Een beetje marginaal. Net als de schilder. Ze herkennen in elkaar hun enthousiasme voor iets, voor een ideaal. Of het nu de kunst is of de revolutie. En ze herkennen in elkaar hun marginaliteit, hun wat groezelige levens. En wat het briljantste vind ik in dat verhaal, dat hij ons naar Van Gogh laat kijken, niet met de blik van de kunstgeschiedenis, waarin Van Gogh al bij voorbaat mythologische proporties krijgt.
In teleologisch perspectief.
Ja, maar met de verbaasde blik van een arme postbode die van kunst toeten nog blazen weet, die helemaal niet snapt wat daar op het spel staat. Ja. In die liturgie van die schilderijen.
En dan met die aandacht van die moderne bezoeker uit Parijs, dan toch gaat denken, zou hij dan toch een groot schilder zijn?
Ja, dus het gaat over de vraag, wat is een groot schilder? En wat maakt dat iets mooi is of niet mooi? En ja, de laatste pagina van het verhaal, het leven van Joseph Roulin, daar gunt Michon Roulin een prachtige dood, waarin hij eigenlijk wordt bezocht door een soort visioen. Dat is van een adembenemende schoonheid, vind ik zelf. En daarin komt de vraag naar het waarom van schoonheid ook heel expliciet aan de orde.
Zullen we dat eventjes opzoeken?
Ja, ik kan het wel even vinden. Het staat.
Ja, want wat mij ook opviel is toch wel dat dit verhaal, want dit is het eerste verhaal wat ik las, dat is in die zin veel conventioneler biografisch dan de andere verhalen. Maar goed, als je hem gevonden hebt.
Ja, ik heb hem gevonden. Het is de laatste alinea. Misschien moet je hem. Zou je moeten lezen vanaf Roulin stierf in september 1903. Een datum die door de geleerde boeken wordt bevestigd. Voor Augustine, voor Armand en de anderen, zoals ook normaal was. Misschien stierf hij wel in het ziekenhuis en in dezelfde kamer waar 10 jaar eerder Rimbaud was gestorven. Want we hebben nu eenmaal een romaneske verbeelding. Aan zijn lever, aan de longaandoeningen die het gevolg zijn van roken, aan een beroerte na een woedeaanval, een zuippartij of een kleine tegenslag. Het zou al te mooi zijn als hij op een avond, toen hij een keer te vroeg en bij te felle zon van zijn tuintje terugkwam, niet ver van Lestac, in het open veld, was bezweken. Op een door een taxusboom of een cipres overschaduwd weggetje dat bovenlangs de grote baai slingert. Daar is hij dus neergevallen en hij weet maar al te goed wat er aan de hand is. Gedachten heeft hij niet. Het is de vooravond waarop hij gaat sterven. De zee schittert. De god met het hoofddeksel van azuur kijkt onbeweeglijk toe. Het is een oude kapitein. Van het vasteland komen raven, meeuwen vanuit zee. Roulin heeft kiezeltjes in zijn baard. Hij probeert zijn pet te pakken die even verderop terecht is gekomen. Het lukt niet. Ook de preien kan hij niet meer vasthouden. Hij laat ze los. En ineens is hij dood. Ogenblikkelijk elders voert hij zijn bojaar door dahliavelden. Als ze vlakbij zijn hoor je het rinkelen van de belletjes. Vrij als een vogel springt het vogelvrije prinsenkind het blauw in. Misschien is hij mooi, maar je kunt hem niet zien. Wie zal zeggen wat mooi is en dient ten gevolge onder de mensen veel waard of niets waard? Onze ogen, die allemaal hetzelfde zijn, die van Vincent van de postbode en van mij. Onze harten, die door een kleinigheid worden aangetrokken, door een kleinigheid afgestoten. Jij, jonge man die aanzit bij Ambroise Vollard, die je hoed naast je hebt gelegd en zeer aantrekkelijke vrouwen vol vuur over schilderkunst onderhoudt. Of jullie, doeken hoog in Manhattan, koopwaren die met jullie theofanische luimen de dollars verblijden en zodoende vast ook wat dichter bij God komen. Of jij, Browning. Jij misschien, oude kapitein met je hoofddeksel van azuur, die kijkt naar een hoopje Pruisisch blauw neergevallen op een landweg. Jullie vakkundige, zwijgzame blanke dieren, wier precieze omvang ver van hier in de Rue des Récollets wordt betast, die weten wat precies de waarde van 3 francs is. Jullie raven daarboven in de lucht, die voor niemand te koop zijn, die nergens toe dienen, die niet spreken en alleen in de ergste hongersnood worden gegeten, die zelfs Fouquier Tinville niet op zijn hoed zou willen. Dierbare raven die van de heer matzwarte vleugels een krassende roep, een vlucht als van een steen hebben gekregen. En bij monden van Linnaeus zijn dienaar, de keizerlijke naam Corvus Corax. En jullie wegen, taxusbomen die sterven als mensen. En jij, zon. Ja, je ziet wel dat
prachtig.
Gloedvol pathos Michon niet vreemd is. Maar zo'n passage die aan het eind van zo'n verhaal, het verhaal eigenlijk nog wat optilt. Ja, die tilt mij ook op als ik het lees, vreemd genoeg.
Wat ik interessant vind is dat dit op een bepaalde manier, zou je kunnen zeggen, ook het schilderwerk en de toets van Gogh representeert. Dus het heeft eenzelfde functie als het ware. En dat Van Gogh in zijn brieven niet schreef als Michon later is gaan schrijven. Dat is echt iets anders. Maar goed, dat wilde ik nog even opgemerkt hebben. Maar
ja, hij is in zijn brieven, hoewel hij had wel de gave des woords van Gogh.
Zeker.
Hij schrijft hele mooie brieven. En hij kan ook verwoorden zijn verlangen, zijn twijfel ook of hij ooit die zon zo mooi zal, die sterrenhemel zo goed zal kunnen afbeelden waar hij al zo lang aan
maar
denkt.
Maar misschien is het juist wel de kracht van het literaire werk, want zo mag je toch wel zeggen, die brieven van Van Gogh. Juist dat het niet als met een literaire intentie is geschreven, maar dat het volledig in dienst staat in zijn denken over schilderkunst. En het delen van zijn schilderkunst met zijn pengenoten, waaronder zijn broer, maar ook medeschilder.
Ja.
En dat het juist daardoor, doordat het ook daadwerkelijk een functie had, dat het daardoor zo goed de tijd heeft doorstaan.
Ja. Nee, dat is inderdaad een literair monument van de Nederlandse letterkunde.
En die gewoon toegankelijk is op internet. Ja. De Van Gogh Letters, die heet die website volgens mij. En dan is het volgens mij in het Engels, in het Frans, want heel veel brieven zijn in het Frans geschreven oorspronkelijk.
Ja.
En volgens mij zelfs in het Duits terug te lezen.
Ik heb een heel prachtig fragment uit die brieven zeer onlangs gebruikt in een nawoord dat ik heb geschreven bij een vertaling van Huysmans.
Joris Karel.
Ja, Joris Karl, de Gika, Wismans. Samen met Martin, al eerder genoemd, heb ik voor uitgever Lebowski de roman En Ménage vertaald als Aan de vrouw. En ik stuit op een prachtig citaat van Van Gogh aan Bernard, zijn kunstbroeder.
En met wie jij vaak schrijft, Emile Bernard.
Ja,
iets jonger.
Waarin hij het personage van Wismans uit de roman, Cyprien, als een soort, letterlijk een kunstbroeder noemt. Het is een fictief personage waarin hij zich herkent. Hij schrijft dan ergens aan Bernard, wat zou je graag met een pijp in bed liggen en denken aan alle prachtige kunstwerken die je nooit zal maken. Want Cyprien is eigenlijk een mislukt kunstenaar en een kunstenaar die de kunst heeft opgeofferd aan het comfort van een relatie. Bij Wismans is de keus heel duidelijk. Als je aan kunst wil doen, dan moet je alle gedachten aan comfort opgeven. En zeker niet een comfortabele relatie erop nahouden. En Van Gogh schrijft dan, je zou heel graag in bed willen liggen met een pijp willen roken en denken aan de kunstwerken die je nooit zal maken. Maar toch moet je eraan beginnen. Zo gaat hij verder. En je kunt van Van Gogh zeggen, net als van Wismans trouwens, ze zijn eraan begonnen. Ze hebben de hand aan de ploeg geslagen. Ze hebben hun werk wel degelijk gemaakt met opoffering van misschien het comfort van een comfortabel bestaan. Maar ja, ik vond het zo mooi dat Van Gogh die fictieve kunstenaar daar in een brief als zijn broer. Hij heeft het zelfs over mijn goede broer Cyprien. Dus ja. Maar Van Gogh was, zoals Michon hem beschrijft, ook iemand die te hard geloofde in de romantische voorstellingen van het kunstenaarschap. Het kunstenaarschap als een soort offer dat je moet brengen aan de kunst. En ja, in de 19e eeuw waren die romantische ideeën, kunst als een soort heilig moeten waar je alles aan moest opofferen, ook nog veel gangbaarder dan de ideeën die nu heersen over kunst als ondernemerschap of onderzoek.
Maar tegelijkertijd is het toch altijd zo, want dat is het discours van de tijd, maar tegelijkertijd weet elke kunstenaar dat je je kunst eigenlijk alleen maar echt kunt bedrijven met volledige inzet.
Ja.
Het is net wat voor woorden je eraan verbindt, mm-hmm. of het inderdaad pathetisch wordt of niet. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, de kunstenaars die ik hier wekelijks spreek voor deze microfoons, daar blijkt dat ook voortdurend uit.
Ja. Je moet op zijn minst lippendienst bewijzen aan aan dat hogere ideaal. Aan het ideaal van de zelfopoffering.
Ja, want wat echt zo prachtig is, dat dit uur is niet voldoende om die schilderslevens van Michon volledig te bespreken. En er zijn zoveel details, zoals al eventjes opgemerkt, hier voor deze microfoons worden schilderwerken vaak opgeroepen die afwezig zijn, want we hebben te maken met geluid. En de woorden nemen daarvoor de plaats in. En bij Michon is het zo dat de woorden juist schilderijen oproepen die nooit hebben bestaan. Mm-hmm. Zoals in De Elf. Maar zoals ook misschien bij De Hengelaars van Castelnau, waarin de personages, zonder dan dat hele verhaal uit de doeken doen, maar even dat element waarin de hoofdpersoon met zijn vriendin een in de regio bekende grot gaan bezoeken. En dan niet het bekende Chauvet, maar ik ben de naam eventjes kwijt.
Of Lascaux.
Maar dit heet en dan volgt de naam.
Chez Jean-Jean?
Ja, nee, zo heet het niet. Maar Jean-Jean is de figuur die dat bestiert daar. Mm-hmm.
Die hen rondleidt in een maagdelijk onbeschilderde grot. Het was Lascaux voordat de shamanen die betraden om er hun dierenafbeeldingen te schilderen.
Ja,
dat is ook een prachtige fantasie over de allervroegste schilderkunst die wij kennen, namelijk die van de prehistorische grotschilders.
Die na de laatste ijstijd over het algemeen, of misschien soms net daarvoor zelfs, want sommigen zijn zelfs 40.000 mm-hmm. jaar oud. Maar dan lees ik die passage dan eventjes voor misschien.
Ja, ga je gang.
Het was indrukwekkend. Het was naakt. Het was de koepelzaal van Lascaux. Precies op het moment dat de oude vrijgezellen haar betraden. Met hun geweien op. Toen hun hart opsprong in het toortslicht. Toen zich voor hen alleen het smetteloze oppervlak ontsluierde. Van ongerepte witte kalk. Het donzige, gladde, niet eens echt korrelig te noemen oppervlak. Dat toch een korrel had die ze even met hun vingertoppen beroerde. Deze dus, licht korrelig, mondmilch, die vredig overstroomde van zuiverheid. Deze grote gespannen drapering, gepresenteerd als op een schildersezel, tussen een rechthoekig boord van donkerder kwartziet en een bolvormig, log, verborgen plafond. Het leugenbeest dat je voorgaat in het duister ligt niet altijd. Het universele miasma heeft soms van die aardigheidjes in petto. Tussen twee spleten, twee diaclazen waar je je botten breekt. Wandschilderingen waren er niet. Het was Lascaux op het ogenblik waarop de neergehurkte vrijgezellen van gedachten zwanger gaan, waarop ze een plan ontwerpen, de okerstaafjes breken en de houtskool aanmengen in een plas water. Zwijgen en de hoed met geweien naast zich neerleggen. En misschien pakken ze hem, die hoed, dan weer op en laten ze hem in hun handen ronddraaien, kijken er peinzend naar en denken aan hun prille jeugd. Denken er sterk aan dat de dood hen wacht, dat ze houden van vrouwen en van eten, van het gepoch met geweien op hun kop, maar dat de barmhartige en onverzadigbare goden op dit moment naar hen kijken, door hun mond ademen, hun vreugde kennen en dat ze zich straks vervuld van die vreugde op die wanden zullen werpen, onzeker van hun wil, maar zeker van hun hand en grote rode koeien zullen tekenen die diepere wonden hebben dan vrouwen, maar die net als zij vrolijk rondspringen, die worden bejaagd. En dat gaat zo door. En dan beschrijft hij inderdaad een schildering die er niet is. Mm. Ik vond dat echt fascinerend toen ik dat las. Mm. Maar goed, dat is dat romanproject waarvan deze novelle het enige...
Eigenlijk de aanloop, de preambule is... het is ook een heel... het is bijna een SM-roman, hè, zou je kunnen zeggen. In die drie hoofdstukken ontrolt zich een soort, tussen de regels door, een heel erotisch scenario.
Ja, het speelt zich diep in de provincie, in een wat mossige, vochtige, bergachtige omgeving.
Waar een jonge onderwijzer is aangewezen in een klein dorp en als een blok valt voor de sigarettenverkoopster, die niet beschikbaar is, want ze heeft al een minnaar en dat is de eerder genoemde Jean-Jean. En dus alles speelt zich eigenlijk af in het hoofd en in de fantasieën van het hoofdpersonage, van die onderwijzer. Die, ja, het is een van de allermooiste teksten ook van Michon Zonnemeer.
Ja, maar wat ik heel bijzonder vind ook, die combinatie van en die vleeselijke lusten en die schilderkunst en die geschiedenis. Mm-hmm. En dat hij dat echt allemaal vermengt. Mm-hmm. En dat het niet alleen maar idee is. Mm-hmm. Want dat is vaak het probleem als er over schilderkunst wordt gesproken. Dat er wordt gesproken over ideeën. Mm-hmm. En het zijn met recht levens. Mm-hmm. Het zijn beschrijvingen van levens van mensen. Maar het is ook heel levendig. Het is vlezig en het stinkt en het is zompig en het is aards. Mm-hmm. En dat alles tegelijk en de mens in het landschap ook. Dus ook die figuren daar in die grot. Maar dan toch zo'n epifanie. Ja. Zo'n prachtig opkomend beeld. Mm-hmm. Als een historische verschijning die daar nooit heeft plaatsgevonden.
Ja, onzeker van hun wil, maar zeker van hun hand.
Mooi.
Dat is ook heel mooi. Hè? Ja. Eigenlijk neemt het lichaam het dan over in die voorstelling van de activiteit van het schilderen.
We hebben niet de tijd, zei ik al eerder, om alles te bespreken. Dus we strijken wat langs verschillende verhalen en proberen zo wat verschillende karakteristieken naar voren te krijgen. Eén verhaal, daar was ik echt door vertederd, moet ik misschien zelf zeggen. En dat heeft de titel Heb vertrouwen in dit teken. daar resoneert van alles, daar komen we misschien nog op. Dat is dat verhaal over Lorenzo D'Angelo,
ja,
de kleine meester, als je hem al een meester zou kunnen noemen.
Mm-hmm.
Het is in ieder geval een schilder en hij is opgeleid door Piero.
En hij zal zijn meesterwerk, hij zal ooit een meesterwerk maken. Ik vertel je...
Ja, dat is de belofte.
Ja.
De hoop.
De hoop. Nou, Michon beschrijft een ontmoeting met een strenge engel die Lorenzo aan zijn artistieke roeping herinnert. En hij geeft daarbij ook een prachtige definitie van wat een meesterwerk is. Namelijk een werk waar je het beste van jezelf in legt en dat je opdraagt aan de grote opdrachtgever. Zonder dat hij verder uitlegt wie de grote opdrachtgever is. Maar je kunt daar desgewenst een godheid invullen.
Het verhaal geeft daar wel uitsluitsel over, ja. in die zin.
In die renaissancistische context is het inderdaad God die zijn engel stuurt om Lorenzo aan zijn heilige plichten te herinneren. Maar Michon verwoordt het algemener. Een werk waar je het beste van jezelf inlegt en dat je opdraagt daar waar het opgedragen, daaraan waar het opgedragen moet worden.
Dit klinkt bijna als Dante zo.
Aan iets groters dan jezelf. Dat is aan iets wat waar je zelf eigenlijk niet bij kunt. Dus dat is niet de... Ja, daarmee zijn heel veel opdrachtgevers bijvoorbeeld die je alleen financieel gewin in het vooruitzicht stellen, worden dan al uitgesloten.
Ja, je hebt zo'n passage in Dante en het gaat zo: Voici, così, colà, dove si può, ciò che si vuole. Het wordt daar gewild waar men kan wat men wil.
Mm-hmm.
En dat is precies die verwijzing inderdaad naar het grotere. En jij verwoordt het bijna met eendere woorden.
Ja, nou ja, Michon verwoordt dat en ik vertaal het.
Ja.
Ja. Ja, dat is een bijna premoderne verwoording van kunstenaarschap als roeping.
In een luttele 33 pagina's.
Ja.
En in dit geval is het wat gemakkelijker, denk ik, om de contouren van het verhaal te vertellen.
Ja.
Dus laten we zeggen een anekdotische representatie van het werk. Je hebt een schilder in Arezzo, die heet Lorenzo D'Angelo. En Lorenzo D'Angelo is arm. En hij heeft kinderen en die kinderen die willen voor de feestdagen die zich aandienen een varkentje, omdat dat is wat mensen eten in die streek, als ze een varkentje hebben. Maar hij heeft die niet. En hij zegt tegen zijn kinderen, de heiligen die zullen met ons zijn en die zullen ervoor zorgen dat wij zo'n varkentje hebben. En dat herhaalt hij en dat herhaalt hij. En dan doet zich het wonder voor, er dient zich een bezoeker aan die een varkentje in de handen draagt. En hij gaat de opdracht aannemen in ruil.
Om een Sint Maarten te schilderen voor de zieke moeder van de bezoeker. Een boer uit de omgeving.
Ja.
En hij schildert een Sint Maarten.
Een arme boer. De boer is te voet door weer en wind tot deze schilder gekomen.
Hm.
Via een wirwar van wegen die niet direct naar deze schilder leiden, maar na afwijzing door allerlei andere schilders.
Hm.
Dus de komedie die vangt aan,
mm-hmm,
in die zin. Dus het is eigenlijk allemaal verloren. Het is verloren voor de boer. Het is verloren voor Lorenzo. En dan komen die twee verloren levens.
Mm-hmm.
Die komen bij elkaar. En dan is er de hoop. En die hoop die lijkt volledig ongegrond. Want Lorenzo die is dan al een jaar of 60.
Mm-hmm.
65. Hij was 25 toen hij een bepaalde opdracht deed. En het is inmiddels 40 jaar later.
Toen hij leerling was van Piero della Francesca.
Ja.
En hij gaat zijn oude meester opnieuw bezoeken. En die ontmoeting bezielt hem dan als hij zich aan het schilderij van Sint Maarten wijdt. De opdracht die hij gekregen heeft voor carnaval.
Ja. En Michon die volgt hierin Vasari.
Ja.
Michon die volgt de anekdote van het varkentje.
Ja.
Die Vasari oproept.
Ja.
Vasari die ook niet altijd hoeft te geloven en die inderdaad af en toe beelden inzetten en ideeën inzetten om zijn verhaal aan te sterken.
Mm-hmm.
Maar Michon die neemt dat historische element over en er zitten woordelijk ook dingen in over Piero die hij uit Vasari heeft. Piero Lella Francesca die, ik meen, de laatste 20 jaar van zijn leven blind of nagenoeg blind heeft doorgebracht. En deze blinde schilder bezoekt hij met zijn zoon, de zoon van Laurentino, die vernoemd is naar de grote meester, Piero.
Ja, je moet het eigenlijk, je moet gewoon het verhaal voorlezen. Er zit niks anders op, beste Robert.
Mij doe je er geen pijn mee. Terwijl jij het zoekt, dan lees ik eerst een stukje voor en dan lees jij het stuk voor wat jij nu in gedachten hebt. Is dat goed? Omdat bij die introductie, want het is bijna kitscherig, maar papa, als u geen geld hebt, hoe gaat u dan een varken kopen? En Laurentino, zo vertelt Vasari ons, Vasari, die 50 jaar later op zijn gemak zat te schrijven, in zijn buitenissige paleis, in datzelfde Arezzo, in zijn klein Vaticaan, dat was ontsproten aan de hand, waarmee hij gebrekkig schilderde, maar voortreffelijk schreef. Laurentino antwoordde de kinderen dat het wel een heilige was die daarvoor zou zorgen. Dit waarschijnlijk omdat Laurentino vroom of stoïcijns was. Omdat hij de hoop betrachtte. Of ook omdat hij die onzichtbare immanente gerechtigheid wilde tarten, waarvan het uitblijven de laatste ontgoocheling van ontgoochelde kunstenaars is. En omdat Vasari geen begenadigd schilder, maar wel een kostelijk schrijver, een romaneske verbeelding had.
Hmm.
Dus dat dan die barokke introductie van het falen, de hoop en tegelijkertijd die potentie die 40 jaar lang heeft liggen rusten.
Mm-hmm. Ja, ik heb ook. Ik zou heel graag voorlezen over het bezoek van de engel. En, maar ik, misschien is het toch het mooiste, aangezien we het einde van dit gesprek naderen, om het lot van het meesterwerk door Laurentino geschilderd, de Sint Maarten die de helft van zijn kleed aanreikt aan een pauper, om het lot van dat schilderij te beschrijven.
Ja, we komen nu uit bij het moment dat het wonder is geschied. Hè? Hij heeft het schilderij gemaakt.
Het schilderij van Sint Maarten. Ja, en de boer vond het mooi. Het wordt in het plattelandskerkje gehangen. En de boer stierf, zijn moeder was al eerder gestorven. Laurentino stierf 50 jaar later. En nu lees ik Michon. 50 jaar later bezocht Vasari die plek. Hij ging dat plattelandskerkje binnen. Hij zag de Laurentino niet. Men had hem vervangen door iets nieuwers waarvan Vasari niet erg onder de indruk was. De Laurentino bevond zich in de sacristie, in grote rust en met een kazuifel over een van de bovenhoeken gehangen. Vasari kwam daar niet. Hij schreef geen leven van Laurentino. Misschien was er op aarde nooit iets mooiers door mensenhand geschapen. Dit bij Vasari onbekende werk bleef lange tijd in de sacristie. Vasari stierf. Tijdens de Franse oorlogen of die van de Habsburgers werd de parochie zeer arm. In de muur van de sacristie was een groot gat geslagen. Een kogel uit een donderbus misschien of gewoon de tijd. En omdat er geen geld was, werd het schilderij gebruikt om het gat te dichten, zodat de pastoor zich voor zijn missen vredig en van blikken gevrijwaard kon kleden, Sint Maarten om bijstand kon bidden en niet te lijden had van de wind van de Verna. Dit gedurende 10 jaar of 50 jaar. En daar de houten achterkant van dit geschilderd oppervlak onophoudelijk verschroeide, nat werd en bevroor, ging de voorstelling bol staan en werd huiveringwekkend of lachwekkend. Goeie Sint Maarten, zeiden de boeren lachend als ze hem zagen. Het schilderij werd uit kiesheid omgedraaid. De onverstoorbare Sint Maarten, ongepolijst Florentijns of lieflijk Siennees, verminkt maar onverstoorbaar, keek naar de wind van de Verna, naar de loodrechte schaduwen en het nutteloze licht. Er waren op aarde wel mooiere dingen te zien. Wat de hemelen liefhebben, kastijden zij. De roze en blonde hemelen betrokken en klaarden op. Sint Maarten werd roetzwart, de kleuren vielen weg. Men had kunnen zien hoe Laurentino zijn grondlaag had aangebracht. De eerste lijnen had getrokken op die eerste ochtend, toen hij nog vol was van het visioen van de heilige. De theologale hand en haar aarzelingen, haar driften. Men had het kunnen zien. Maar niemand kwam daar langs. Het keek op braakland uit. Op het talud groeiden overal brandnetels en viooltjes. Verdwaalde varkens en mussen kwamen voorbij. 'S Nachts flakkerden er tekens, een bosje dat vlam vat, kometen. Op een nacht kon de heilige de tekens niet meer zien. Hij had helemaal geen gezicht meer. Er was niets van over. De parochie raakte beter bij kas, de muur werd herbouwd en dat onding weggesmeten.
En hier werd de opname onderbroken, maar ik zal het voor de volledigheid toch nog even aflezen. Op een nacht kon de heilige de tekens niet meer zien. Hij had helemaal geen gezicht meer, er was niets van over. De parochie raakte beter bij kas, de muur werd herbouwd en dat onding weggesmeten. Vandaag de dag is het aarde, net als Laurentino, net als Piero, net als de naam Laurentino, net als de naam Sint Maarten, die door de boeren niet meer wordt aangeroepen, die niet meer schalt in een lach en niet meer in een snikken meeklinkt, die verstomd is in monden onder de aarde. Her en der wordt Piero's naam nog genoemd. Her en der klinkt hij op, om binnenkort voor altijd te verstommen. Zo erg lang zal het nu niet meer duren. Op een dag hoort God geen naam meer die boven elke naam verheven is. Dan wenkt hij de zeven, dan worden de zeven bazuinen geheven. Dank, Rokus Hofstede, en ik dank u voor het luisteren.